De meesten van ons kennen die bekende woorden, gemeente. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het. Waarom staat dat zo met nadruk in de schrift? In de nacht in welke hij verraden werd. Nog wat puntiger geformuleerd, waarom heeft de Heer Jezus juist toen het avondmaal ingesteld? Ja, daar zou heel wat over te zeggen zijn. Maar ik denk dan vooral aan het opschrift boven de laatste samenkomst van de Heer Jezus in de avondmaalzaal, zoals we dat vinden in het Evangelie naar Johannes. U mag het thuis nalezen, hoofdstuk 13. Daar staat dat de Heer Jezus wist dat het einde gekomen was. En omdat hij de zijne lief had, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Daar ligt de sleutel. Waarom hij het avondmaal instelde, juist in die duistere nacht. Hij had ze lief tot het einde. Je mag ook een beetje vrij vertaald zeggen, tot het alles volbracht was. Want dat dreef hem, liefde tot de zijne. En dat hadden ze ook nodig, want u weet dat als het avondmaal wordt afgesloten en de lofzang, het paashallel, psalm 113 en volgende, door de Heere Jezus samen met de discipelen gezongen is, dat ze naar buiten gingen in de richting van de hof. En dan begint het. Het grote lijden van de Heere Jezus, maar tegelijkertijd de blindheid van de discipelen. Ze slapen. Straks verlaten ze hem. Petrus verloochent hem. Judas verraadt hem. Van alle verlaten. Maar wat heeft dat met de discipelen gedaan? Met hem, zegt de psalmdichter, verging hun hoop, o Israëls God. Heel de hoop van de discipelen lag toen het lijden voortging aan scherven. De Emmausgangers zeggen het toch heel welsprekend. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. En toch, al zien ze het op dit moment niet, achter alles wat gebeurt staat het. En u mag dat woord staat in gedachten met hoofdletters schrijven. Ik heb u lief gehad tot het einde. Hij wankelde niet in zijn liefde. Hij wankelde niet totdat het alles volbracht was. En daarin wordt ons iets getekend van wat ook in dit gebed van Paulus staat. Namelijk Gods eeuwige liefde in Christus. En we letten op drie dingen. Allereerst op een onverklaarbare inwoning. Dat leest u in vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. In de tweede plaats op onmetelijke maten. En bekennen opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij. En tenslotte de onuitputtelijke volheid. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dus, Gods eeuwige liefde in Christus. Onverklaarbare inwoning. Onmetelijke mate. En onuitputtelijke volheid. Opmerkelijk in dit gedeelte is dat Paulus bidt. Ja, dat gebeurt meer vooral aan het begin soms van zijn brieven, ik dank u en ik bid voor u. Maar hier in het midden van de brief aan de Efeziërs is het wel heel opvallend dat Paulus schrijft in het 14e vers, wat ook deel uitmaakt van onze tekst, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. De taal is diep, ook van het vervolg. Vol van diepe woorden die niet gemakkelijk te verklaren zijn. Maar laten we meteen maar zeggen dat als Paulus zijn knieën buigt en bidt tot de Vader van de Heere Jezus Christus, dan gebeurt er wat. Hij is een bidder die van gelijke bewegingen is als u en jij en ik. Hij is niet anders dan wij, want hij is een mensenkind, maar een begenadigd mensenkind. En als een dienaar van de Heere, een kind van God, in het geloof gedreven wordt om te bidden, dan gebeurt er altijd wat. Hoe? Dat ligt aan het soevereine van Gods welbehagen. Maar de gebeden van de heiligen zijn niet ijdel. En dan staat er iets over de manier waarop Paulus bidt. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën. U weet waarschijnlijk wel dat in de Bijbel verschillende gebedshoudingen voorkomen. De gewone Joodse gebedshouding van de mannen was zo dat ze staan tijdens het bidden. Misschien dat het staan tijdens de gebeden in de eredienst wel zo ver teruggaat, want liturgische gebruiken zijn over het algemeen heel erg oud. Maar in elk geval, de Joodse mannen stonden en hieven hun handen op mijn been met opgeheven handen, klimmen voor uw heilig aangezicht. En die lege handen waren het teken van afhankelijkheid. Heere, vul u onze lege, bevlekte handen. Geestelijk bedelaar zijn. Daar begint de Heere Jezus de bergrede mee, niet? Zalig zijn de armen van geest, u mag ook vertalen. Zalig zijn de geestelijke bedelaars. Nou, die gebedshouding symboliseerde dat afhankelijke, dat biddende, dat bedelende leven. Maar het kwam ook voor zoals Paulus hier zegt. En dat komt ook voor in het Oude Testament. Dat mensen zich uitstrekten op hun knieën voor God. Dan ligt de nadruk vooral daarop. De grote majesteit van God, de heiligheid van God, voor wie ze buigen. Iets van de onwaardigheid van God. Iets van de onwaardigheid voor God, moet ik zeggen natuurlijk. En Paulus, hoog begenadigd, dienstknecht van God, zoals er ook in de tijd van het Nieuwe Testament maar heel weinig geweest zijn. Hij valt voor God in het stof. De heilige majesteit van de Heer. Zullen we het niet vergeten? Ook in de nabetrachting van het heilige avondmaal, als wij mediteren over de heilige liefde van God, terugblikken op het gevierde heilige avondmaal als u aan mocht komen, dat wanneer het gaat om het heilig avondmaal en de heilige samenkomst van de gemeente en de heilige verkondiging van het woord, dat het gaat om de heiligheden van de Heere. En dat wij verschijnen vanavond, zoals we hier zitten in de kerk en zoals ik hier sta op de kansel, voor de heiligen van Israël. En dan is er reden om in onze gebeden en ook in onze dankzegging plat op de grond te vallen en onze knieën te buigen in ootmoed. En wat bidt Paulus? Nee, hij bidt niet in de eerste plaats voor zichzelf, al sluit hij zichzelf wel in, naar mijn mening, in deze gebeden, maar hij bidt voor de Efeziërs. Er zijn allerlei theorieën over aan wie de brief aan de Efeziërs nou eigenlijk geschreven zou zijn. Ik houd het maar op de oude opvatting aan de kerk van Efeze, want dat staat er in het begin van de brief. Maar het is best mogelijk dat die brief niet alleen aan Efeze gericht was, maar ook aan verschillende gemeenten daar vlakbij. U weet uit het boek Openbaring dat het boek Openbaring gericht is aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Efeze en Smyrna, Philadelphia enzovoort. Dat was eigenlijk een groep gemeenten die onderling veel contact hadden en die later door de apostel Johannes bewerkt zouden worden. Nou, best mogelijk dat niet alleen Efeze, daaraan was de brief vooral gericht, maar ook aan die andere gemeenten waar de brief gelezen is. Voor hen buigt Paulus zijn knieën en hij zegt, ik bid voor u, opdat hij u geven dat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Nou, dat is nodig. Dat Christus woning maakt, vroeger zeiden we vaak, plaats maakt in ons hart voor zichzelf. En dat hij in onze harten blijft wonen, dat is toch zo voor u, voor jou. Die avondmaal vierde vanmorgen. Dat iets van die genade van de Heere Jezus Christus in je hart is komen wonen. Dat je de sleutel van de deur van je hart hebt ingeleverd en aan hem hebt gegeven. Heere, doe u de deur maar open en kom in. Zoals het staat in Openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem inkomen en avondmaal met hem houden. En hij met mij. Inwoning. Ja, vanuit onszelf woont de Heere Jezus Christus niet in ons hart. Zoals wij geboren zijn en zolang wij onbekeerd blijven, is de deur van ons hart gesloten en weigeren we ook de sleutel van de deur van ons hart aan hem te geven. Dat is onze vijandschap ook, hè? Weigeren om de sleutel van ons hart aan hem te geven. Vroeger had je natuurlijk, de ouderen weten dat zeker, toen er nog heel veel stoepen waren in Sliedrecht. In de jaren 50, met name toen er best een heel beperkt aanbod van woonruimte was na de Tweede Wereldoorlog, had je vooral in de stoepen van die oude huizen die soms bijna in elkaar zakten en er stond een bordje boven de deur van de gemeente, onbewoonbaar verklaarde woning. Je mocht er eigenlijk niet in wonen volgens de wet. Maar gezinnen, soms grote gezinnen, woonden er wel. Kijk, dat is nou eigenlijk ons hart. Als jij een vreemdeling bent van de genade, als u onbekeerd bent, dan staat er als het ware een bord boven uw leven, onbewoonbaar verklaard. De Heer heeft al zoveel jaren geklopt aan de deur van uw hart. En de Heer heeft al zoveel keren gelokt door de liefdevolle stem van het evangelie. En de Heer heeft al zoveel jaren door de scherpe prediking van de wet en van het gericht je vermaand en gewaarschuwd. Maar nooit een diepe indruk gehad van de heiligheid van God of van de liefde van God. Onbewoonbaar. Ja, dat verklaar je eigenlijk zelf. Hè? Dat wordt niet verklaard. Ja, dat misschien ook wel. Maar je verklaart zelf, onbewoonbaar verklaard. En weet je wat er nou gebeurt? Als de Heer in je leven gaat werken en de deur open doet, soms openbreekt met onweerstaanbare kracht en genade, dan gaat de Heer woning maken. plaats maken in een hart wat helemaal niet bereid en geschikt is als woonplaats voor de grote koning. En dan wordt je hart in plaats van onbewoonbaar verklaard, onverklaarbaar bewoond. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. En als Christus in ons hart gaat wonen, door de kracht van zijn woord en geest, dan blijft hij daar. Het woord wat gebruikt wordt in de grondtekst laat dat zien. Hij blijft daarin wonen. Hij is niet, zoals Jeremia zegt in hoofdstuk 14 van zijn profetenboek, als een reiziger die maar even inkomt om er de nacht door te brengen. Reizigers, vreemdelingen die bij mensen overnachten en dan weer doortrokken. Zo is de Heere niet, dat wil hij ook niet. Maar hij wil wonen. Daarin blijkt al iets van zijn grote liefde. Want de tekst gaat verder en zegt, opdat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Verschil van mening over wat dat betekent. Ik geloof dat je moet zeggen, als je alles op je in laat werken wat hier staat in dit hoofdstuk, de liefde, dat is de liefde van God. De liefde van God in Christus. Dat is de wortelgrond, het fundament van alle geestelijke leven. En de Heere wil dat al zijn kinderen meer en meer verworteld raken in zijn eeuwige liefde. Dat is de vastheid van het leven van het geloof. En dat ze daarin gegrond zijn, letterlijk gefundeerd zijn. Dat is het fundament waarop een kind van God door het geloof zinken mag. En dat geeft vastheid in je leven. Als je die vastheid mist. En misschien zijn er mensen vanmorgen blijven zitten tijdens de bediening van het avondmaal, die die vastheid zo missen en voor wie de dingen zo vastliepen. Misschien zijn er ook mensen geweest die aan de tafel kwamen met grote schuchterheid en zeggen, ja, ik mag niet ontkennen dat de Heer in mijn leven begonnen is, maar die vaste grond die mis ik. Laat dan deze woorden een pleitgrond zijn, gemeente. Heer, u hebt het zelf gezegd. Paulus heeft er in het geloof om gebeden dat we in de liefde geworteld en gegrond zijn. Gefundeerd zijn. Heer, dat mis ik. Die kennis, die zekerheid wil u het me schenken. Want kijk, als je leven diep verworteld zit in de liefde van God. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan heb je in die wortelgrond van de liefde van God houvast. Dan kan er aan je levensstam gekapt worden. Takken eraf gekapt worden. Misschien de stam wel doorgezaagd worden. Op sommige momenten van je leven. Maar de levende wortel is verbonden met de liefde van God in Christus. En dan zie je het soms in het bos, niet waar, als bomen gekapt zijn en de wortelstam zit nog in de grond, dat er toch weer scheutjes uitkomen. Toch weer groei is. Dat heeft de liefde gedaan. De liefde van God in de Heere Jezus Christus. O, wat een genade als je zegt, maar dat is de grondslag van mijn leven. Daar mag ik op leven met alle lek en gebrek. En daar hoop ik ook op te sterven. En de tekst gaat verder. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus. Nou, in die tekst gaat het over de lengte, de breedte. De breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van de liefde van God in Christus. Paulus zoekt die liefde te meten. En sommige commentaren gaan er helemaal niet op in. Ja, de meeste commentaren geven antwoord op vragen. Geen antwoord op vragen die je hebt. En antwoord op vragen die je helemaal niet hebt. Dat is zo langzamerhand na meer dan 40 jaar wel mijn ervaring tenminste. Anderen geven verschillende uitleg. Maar ik denk dat de woorden van Paulus dit bedoelen. Dat Paulus hier spreekt over de onmetelijke mate van de liefde van God. Die kun je meten, proberen een centimeter er langs te leggen, een meetstok langs te leggen, een duimstok langs te leggen bij wijze van spreken. Maar alle maten schieten tekort. Hij zegt, die liefde is breed. Hoe breed? Ze is breed dat ze zich uitstrekt over alle geslachten van de aarde. Uiteindelijk zullen Jood en Griek, barbaar en skiet, dat zijn namen die staan voor mensen van allerlei soort en allerlei huidskleur en allerlei achtergrond, zullen ze door de liefde van God binnengebracht worden. Juist in de brief aan de Efeziërs wordt gezegd dat God de muur tussen Israël en tussen de heiden heeft afgebroken. En straks zullen blank en zwart en bruin, welke huidskleur ook staan voor de troon. En ik hoop dat u en jij er ook bij mag zijn. Zo breed is die liefde. En dan mogen we het nog zo verder toepassen naar mijn gedachten. Dat we zeggen dat zelfs voor de grootste van alle zondaren er liefde is en genade is. En die genade ook aangeboden wordt. De Dordtse leerregels zeggen dat de kracht van het bloed van Christus en de genade die door hem verworven is, overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de ganse wereld. En als je dan vanmorgen in je bank zat en je kon niet aangaan omdat je diep in je hart weet, ik ken de Heere niet persoonlijk, dan is deze avond het woord van de breedte van de liefde van God in Christus een aansporing en biedt ook een pleitgrond om te smeken, Heere, doe dat ook aan mij. En stel het niet uit. Wij weten met ons verstand dat het leven kort is. En we halen misschien als we jong zijn onze schouders op als oudere mensen dat zeggen. Ik heb dat vroeger zelf ook wel gedaan. Maar je komt er hoe langer hoe meer achter, geloof me. De wand tussen ons en de eeuwigheid is flinterdun. Je bent er zo doorheen. Eén ongeluk. Eén ziekte. En de tijd van de genade is voorbij. En de breedte van het aanbod van de genade, tot zelfs voor de grootste van alle zondaren toe, wordt toegesloten. En daarom heden, indien je mijn stem hoort, zegt de Heer, verhard uw harten niet, maar lever de sleutel maar in. En zeg, Heere, ontsluit mijn hart en maak woning. Want ik ben zo arm, zo leeg, zo hard buiten u. En misschien fluister je er ook wel achteraan en ik kan u toch niet missen. Houd aan. Grijp moed. Die liefde is niet alleen breed. Onze tekst zegt ook dat die liefde, dat die lang is. De lengte. Het woord lengte heeft allerlei verbanden met het oude woord langmoedig. Dat kennen wij zo niet meer in de taal van vandaag. We kennen het wel uit de Bijbel, hoop ik, maar dat betekent eigenlijk geduldig, schoon, zwaar, getergd, langmoedig en genadig. Wel eens weer op je knieën gevallen. Heere, wat hebt u een geduld met me? Want die liefde van God is langer dan het langste zonderegister. Dat zonderegister van jou en van mij, dat is lang. Het is niet te tellen hoeveel zonden wij gedaan hebben. We zijn er ook een heleboel vergeten. De zonde van onze jeugd, van onze kinderjaren. De zonde die we liever heel erg wegmoffelen. En liever helemaal niet aan denken. En we slagen er soms ook nog in om dat een beetje te begraven in de diepten van ons geheugen. Maar er is ontzaggelijk veel. Wat wij doen. En wat wij nalaten. De zonde van onze gedachten. De zonde met onze ogen in deze visueel ingestelde tijd waarin zoveel indruk op ons afkomen, ook door de media. Soms, mag ik het zo zeggen, word je er horendol van. Ik heb er geen ander woord voor. En ik vrees soms dat sommige van onze jonge mensen haast verslaafd zijn aan dingen als Facebook en hoe dat tegenwoordig ook allemaal heet. En zo kunnen we doorgaan. Zonde van nalatigheid. Je had moeten spreken. Toen op school of toen op het werk. Je hebt gezwegen. En die collega waarom het ging, stierf kort daarna. Je bent misschien wel bij zijn crematie geweest. Maar je had geen woord tot zijn behoud gezegd. Zonde, zegt de Engelse dichter Joseph Hart, immens als de oceaan. Maar ook al is die oceaan wijd en breed, Gods liefde is langer dan het langste zonderegister. Wat een genade als je daar iets van ontdekt. En als Gods geduld zo'n wonder voor je wordt dat je zegt, Heere, nou heb u niet opgehouden in uw liefde, in uw eindeloos geduld, terwijl ik zwierf en afdwaalde en soms helemaal niet op mijn plek was, en dat geldt ook voor avondmaalgangers soms. U bleef dezelfde, de lengte van uw liefde. En nou gaan we nog een stukje dieper. Want de tekst gaat verder met te zeggen, de breedte, de lengte en de diepte. En dan moet ik altijd denken aan die tekst uit het Johannesevangelie, waar de Heere Jezus zegt, niemand heeft grotere liefde. En u vult hem in gedachten al aan. Dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Vrienden die in zichzelf en van zichzelf vijanden zijn. Die liefde is diep. Hoe diep? Die liefde komt helemaal tot uiting in het offer wat gebracht is. En vult u dat dan maar in vanuit God. De liefde van God. God heeft zijn zoon gegeven tot een offer van de zonde. De zoon heeft zichzelf gegeven tot in de dood, ja, de dood van het kruis. En de Heilige Geest was ook bij het lijden betrokken. Want, zegt de brief aan de Hebreeën, hij heeft zichzelf Gode opgeofferd door de Geest die bij hem was. Want liefde in zijn hoogste vorm is bereidheid om offers te brengen. Dat is zo in de liefde tussen mensen ook hoor. Dat mogen we vandaag wel eens een keer goed onderstrepen. Liefde tussen een jongen en een meisje. Liefde tussen een man en een vrouw. Ook al je 40, 50 jaar getrouwd bent. Bereid om voor elkaar offers te brengen. Nou, er kunnen omstandigheden zijn dat dat best heel zwaar is. Maar de liefde bereikt zijn hoogste punt niet in de vervulling van menselijke begeerten, maar in de bereidheid om offers te brengen. En dat is nog maar een zwakke afschaduwing van het diepste van de liefde van God in Christus, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Die van God verlaten is geweest, opdat wij, zegt het oude formulier, nimmer van God verlaten zouden worden. Die liefde is diep, ja dieper dan de zee. Wanneer ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha, dan zie ik hoe diep die liefde was. Hij, zichzelf overgegeven tot in de diepste versmaadheid en de angsten der hel. Dat wat ik verdiend heb door mijn zonde, hij nam het over. En hij torste het weg, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, diep. En dan tenslotte hoog. De liefde is hoog. Ik las ergens deze week, als je daarover nadenkt, kijk dan eens naar het hemelgewelf op een stralende zomerdag. Nou, die hebben we de laatste tijd genoeg gehad. Of kijk eens naar het hemelgewelf op een heldere nacht waarin de sterren twinkelen. Dan zie je de eindeloosheid van het heelal. En de hoogheid van de hemel en de hemel der hemelen die daar ergens achter ligt. De liefde is hoog. Zo hoog dat ze van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Zoals het heelal afschaduwing is van de eeuwigheid en de onveranderlijkheid van God. Zo is de liefde hoog. Ze komt voort uit het eeuwig welbehagen van God, waar de apostel Paulus in het begin van de brief aan de Efeziërs zoveel diepe dingen over heeft gezegd. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En dan is de uitverkiezing in de woorden van de apostel Paulus geen muur waar je op stuk loopt. Maar dan is dat een poort die de Heere opent. En vaak zie je dat pas achteraf, ik weet het. U kent misschien het beeld. De uitverkiezing is een poort. Als je ervoor staat, dan staat er boven die poort geschreven. Het is niet desgene die loopt, nog desgene die wil, maar des ontfermende God. Alle nadruk op het eenzijdige werk van God. Maar als je achter de poort staat, dan gaat het om uitverkoren, om niet, tot een levendige troost van zijn volk. Wat een wonder als je daar licht over krijgt. En ik weet dat er kinderen van God zijn, ook onder ons, die daar iets van weten. Als je terugkijkt en zegt, nee, niet ik, maar hij. Voordat ik geboren was, voordat ik onder het hart van mijn moeder gedragen werd, had God mij al lief. Voordat de wereld geschapen is, heeft God mij al lief. Dat is hoog. En als God mij al lief heeft, mag een kind van God zeggen, zo van voor de grondlegging der wereld, dan gaat dat door tot het einde der tijden toe, ja, tot over dood en graf en wederkomst heen. Dan zegt de dichter van die psalm die we vanmorgen nog gezongen hebben, de Heere zal het voor mij volenden. En dan zegt hij erachteraan, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Jaren geleden sprak ik eens iemand die erg met het verbond bezig was, op een mijns inziens verkeerde manier. En die erg gauw zei, ja, als je twijfelt, dat is allemaal zonde hoor. Nou, laat duidelijk zijn, gemeente, wij moeten de twijfel niet gaan verheerlijken. Want er is goddeloze twijfel, ook in het leven van Gods kinderen. En daar moet je aan ontdekt worden. Maar hij zei ook van die psalm, ja, die psalm snap ik niet. Heeft die man eerst gezegd, De Heere zal het voor mij volenden. Hij heeft zich vastgeklemd aan de belofte. En dan gaat hij weer twijfelen. Verlaat niet wat uw hand begon. Had er niks van begrepen. Die man, die dichter, die twijfelde niet aan Gods belofte. Dat stond vast. De Heere zal het volenden. Maar waar was die man dan ontdekt? Aan het feit dat hij de toepassing en de uitwerking van die beloften in zijn leven radicaal verzondigd had. En dat is iets waar we telkens weer op gewezen moeten worden. Die belofte staat vast. En dat is een machtige pleitgrond. Maar ik kom er voortdurend achter, Heren, ik ben het niet waard. Maar nochtans, dat is nochtans van het geloof. Verlaat niet wat uw hand begon, dat is diep. En dan zegt de apostel als hij bidt, met al de heiligen. Ja. Het avondmaal is een wonderlijke maaltijd. Daar zitten heel veel kanten aan, veel te veel om in een preek aan de orde te stellen. Avondmaal is ook de maaltijd van de gemeenschap. Het symbool, het sacrament van de eenheid van Gods gemeente. Helaas zo verscheurd in onze dagen, zeker in het Westen. Maar het is wel het sacrament van de eenheid. En die eenheid, daarvan moet je zeggen, dat is de eenheid van de gemeente nu, van Gods kinderen vandaag. En daarom is het zo belangrijk dat je in de periode van de voorbereiding, als er tussen avondmaalgangers iets is en tussen gemeenteleden iets is, dat je het opruimt. Maar er is veel meer wanneer het gaat om de eenheid met al de heiligen. Paulus denkt ook terug. En ik denk ook dat hij vooruit denkt. Met alle heiligen die al ingegaan zijn in de rust in het verleden. Met Abraham, Isaac en Jacob. En u mag wel weten als ik soms door mijn studeerkamer loop en ik zie de banden van Luther, 63 delen of zoiets. Owen, 24 delen. Ik denk, wat hebben die mensen ontzaggelijk veel gedaan, maar zo zie ik ze toch niet. Het zijn de heiligen die mij leren iets te zien van het geheim van de liefde van Christus. Ik weet niet of u dat begrijpt, maar soms zit ik lezend in hun werk gewoon tegen ze te praten. Met al de heiligen. En nog een stap verder. Het kan zo zijn, en misschien hebt u vanochtend beleefd, dat je aan de avondmaalstafel zit en dat je iets voelt van de liefdesband met de verheerlijkte kerk. Ik hier op aarde, onvolmaakt, vlekte handen, maar mijn vader of mijn broer of mijn zus aan de bruiloft van het Lam. En dat er een heimwee in je hart is, wanneer zal zijn die dag dat ik met al de heiligen bij u wezen mag. Maar ik haast me, want de tijd gaat dringen. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En bekennen de liefde die de kennis te boven gaat. Dat is een wonderlijke zin, het zijn hele diepe woorden. Ik zal er ook maar iets over zeggen. Bekennen. Erkennen. Leren kennen. En liefde omhelzen. Dat zit er allemaal in. Maar die liefde gaat de kennis te boven. Hoe kan je dat dan leren kennen? Kijk, de woorden bekennen en kennen zijn verschillend. Wat de apostel bedoelt, naar mijn overtuiging, is dit. Die liefde is zo groot. Als je die liefde mag ervaren, dan gaat dat niet alleen in je hoofd een rol spelen, maar ook in je hart een rol spelen. In je wil een rol spelen. In je gevoelens een rol spelen. Die liefde van Christus die gaat wonen in heel je binnenste. Maar die liefde gaat wel het pure verstandelijke te boven. Het is meer dan alleen maar denken. Ja, je hebt mensen die zijn soms in eigen oog erg geleerd. En die hebben een heel sterke verstandelijke visie op de waarheid. Nou kun je het verstand niet missen hoor, als je gezond bent. God spreekt ook tot het verstand en geloven is ook geheiligde kennis. Maar het is meer. Het is meer. En als jij of als u vanmorgen alleen aan het avondmaal geweest bent, met een goed verstandelijk inzicht in de waarheid van het woord van God, en begrijp me goed, dat is nodig. Maar het echte kennen van de liefde is meer. Er is heel je innerlijke leven bij betrokken. Dat ontroert. Dat je verwonderd raakt. En dat je vervuld wordt met al de volheid van God. Dat wil zeggen, naar de beste uitleg, al de volheid van wat God wil geven aan een arme zondaar. Alle genadegaven, alle hulp, alle kracht, alle wijsheid, alle ontfermingen. Alles wat God beschikt heeft in Christus Jezus om een arme zondaar te oefenen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Dat totale heilswerk, daar wil de Heer je van vervullen. Nou zegt iemand misschien, dat is een hoge trap of een hoge stand in het geestelijke leven. Ja, dat is zo. Maar laten we nou eens heel eenvoudig zeggen, kijk, vol is vol, hè? Dat zeiden vroeger de oude vromen wel. En dan heb je verschillende soorten van vaten of dingen die je vullen kunt. Denk maar aan water. Je kan een vingerhoed hebben. Die kun je vullen met water. Een emmer hebben, kun je vullen met water. Je kan een grote tijl hebben, die kun je vullen met water. En als het helemaal vol is, geldt van al die dingen vol. Het kan zo zijn dat een beginnende in de genade, die voor het eerst avondmaal viert en die helemaal niet veel van zichzelf durft te zeggen, gevuld wordt, al is het maar een vingerhoed, hè? Een vingerhoed van geloof. Gevuld wordt met Gods volheid, de volheid van de liefde van de Vader en van de genade van de Heere Jezus Christus en van de gemeenschapstichtende werking van de Heilige Geest. En dan kun je zingen aan de tafel. Misschien met een verstikte stem, dat geeft niet. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. En als je hart door de genade van God en je geloof vaster geworden is, wat de Heer Jezus soms aanduidt als een groot geloof, en een groot geloof, dat betekent hoge gedachten van God en hele kleine gedachten van jezelf. Hij moet groter worden, wassen, en ik moet minder worden. Och, wat een wonder als de Heer dan gaat vullen. Dan ga je soms ook bidden, hè? Heer, maak me maar leeg van mezelf. Leeg mijn hart als ik naar de kerk ga. Van al die toestanden van de wereld en van al dat verjaardagsbezoek zaterdagavonds tot in de kleine uurtjes misschien. Dat is geen goede voorbereiding voor de zondag hoor. En het luistert nou. Heer, leeg mijn hart, maak het leeg van mezelf en vul het met uw genade. En hoe wordt je hart vol? Zoals gezegd, leeg van jezelf. Uitgeschud. Dat is genade als dat gebeurt. En dan volgegoten. Overvloed. Bij u is de levensbron. En dan kom ik terug bij het begin. Waarom staat dat zo nadrukkelijk in de Bijbel dat de Heere Jezus in de nacht van het verraad het avondmaal instelde? Ik heb gezegd Johannes 13 vers 1. Opschrift boven wat Johannes schrijft over de avondmaalzaal. En Jezus, alzo hij de zijne lief gehad heeft, heeft hen lief gehad tot het einde. Hij wankelde niet. Hij was de getrouwe zaligmaker. En dat is hij nog. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus vat het prachtig samen. Mijn getrouwe zaligmaker. Hij was getrouw tot in de dood. Totdat hij alles volbracht had. En voor de schuld betaald had. En de toorn van God in de wonden van de Heere Jezus was uitgewoed. En hij is getrouw nu hij is aan de rechterhand van de Vader. Altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Dag en nacht. En ook al merk je er soms weinig van misschien. Zijn trouw blijft. En vanuit die hoge hemel door zijn geest en door de verkondiging van zijn woord. Giet hij uit. De volheid van genade. Kent u die genade? Zoekt u die genade? Als u de liefde van God in Christus niet kent. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Zoek hem dan heden. En als u niet weet hoe u hem zoeken moet. Dan mag u altijd uw verlegenheid aan de Heere voorleggen. En het oude Engelse spreekwoord onder de Puritein is nog altijd waar. Gods gelegenheid ligt in de verlegenheid van arme zondaren. Want hij heeft nog nooit tot het huis van Jacob gezegd: zoek mij tevergeefs. Maar het is wel haast geboden. Haast u om uw levens wil. Maar als je daar iets van kent, dan blijft het ook waar. Eenmaal volkomen en nu al in beginsel door de liefde en in de weg van het geloof. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Amen.